Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, ook de gasten in ons midden en luisteraars via Kerkradio, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag vieren we de opstanding van onze Here en mogen we elkaar begroeten met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door dominee Van der Zwaag. We lezen uit de Bijbel, uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, de verzen 1 tot en met 10. Afkondiging namens de kerkenraad. Op zaterdag 22 april hopen Mirjam Koolen en Jorrend Leeflang te gaan trouwen. God zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een dienst die begint om 3:00 en die zal worden gehouden in de evangeliegemeente De Regenboog hier in Veenendaal. We wensen Mirjam en Jorrend een fijne huwelijksdag en een gezegend huwelijk toe. Vanmorgen na de dienst worden de kinderen van 8 tot 12 jaar uitgenodigd om nog een keer te komen oefenen voor de paassamenkomst vanmorgen. Ze worden na de dienst verwacht in de kelder. Collectes zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name kerk en Israël, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen 2 paasliederen. Als eerste het lied Christus onze Heer verrees en vervolgens het lied U zij de glorie. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. ook op deze paasmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In de afgelopen week is overleden broeder D. van Asselt in de leeftijd van 91 jaar. Dat is u vrijdag ook bekendgemaakt, gemeente. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. En vanmorgen willen we hem samen herdenken. We willen met elkaar zingen uit Psalm 62, het eerste en ook het vijfde vers. En die versen luiden als volgt. Mijn ziel is immers stil tot God en van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. En het vijfde vers. In God is al mijn heil en mijn eer. Vertrouw op hem, o volk in smart, en stort voor hem uit uw ganse hart. Laten we staande deze twee versen met elkaar zingen. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag steeds weer opnieuw, voortdurend, de roem van uw grootheid geven, als ik het gezag en het heilig oogmerk leer van het vlekkeloze recht door uw hand beschreven, en ik zal uw geboden bewaren tot uw eer. En dan het gebed: verlaat me toch niet ganselijk in dit leven. Dat is het vierde vers van Psalm 119 en dat zingen we als antwoord op de 10 geboden die we ook vanmorgen weer zullen horen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. lezen het Paasevangelie met elkaar vanmorgen uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. Johannes 20. Het opschrift luidt de opstanding. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. En daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kennen de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover. Voordat we het Paasevangelie met elkaar gaan overdenken, willen we samen de Heere bidden om zijn zegen, de leiding van zijn Heilige Geest. Dankzegging willen we met elkaar doen voor het feit dat broeder en zuster Priem Brouwer komende week hopen te gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder Gert Takken, die tegenwoordig te Vijgendam woont, dat hij thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij was daarin opgenomen vanwege een longembolie, maar het gaat nu gelukkig weer goed. Wij willen de Heer ervoor danken dat zuster Ineke Ebbers na een verblijf van een aantal weken in de Engelenburg weer in haar eigen woning is. We hebben voorbeden gedaan voor de familie van Asselt afgelopen vrijdag, maar gisteren vond de begrafenis plaats. Vanmorgen hebben we broeder van Asselt herdacht en daarom willen we ook de familie nogmaals in het gebed aan de Heer opdragen. Evenals alle bedroefden in ons midden. Wij willen samen aan de Heer opdragen onze zuster Corrie van Gerestein. Ze verblijft momenteel in de Ridderhof in Amerongen. En gisteren is ze plotseling opgenomen in het ziekenhuis van Ede. En haar situatie is bijzonder zorgelijk. Wij willen ook aan de Heer opdragen de gemeenten in Bulgarije waarmee wij ons verbonden weten en die ons ook een paasgroet hebben doen toekomen. We willen zo samen het aangezicht van de Heer zoeken in ons gebed. Het is Pasen geworden, Heer. U hebt het Pasen laten worden. Uw eigen lieve zoon, hij stierf op Golgotha. Hij werd begraven in het graf, dat nieuwe rotsgraf van Jozef van Arimathea. Maar u heeft hem in dat graf niet gelaten. U heeft hem opgewekt uit de doden. En u, o Heere Jezus, u bent opgestaan. Het is Pasen geworden en dat is een beslissend keerpunt geworden. Want dat is niet alleen van geweldige betekenis geweest voor uzelf, Heere, toen u opstond. Maar ook voor ons, uw kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Dat u opstond, daarom is er overwinning over de machten van de zonde. En ook van de dood. Machten waar wij onszelf aan hebben onderworpen. door onze val in het paradijs. Machten waar wij ons nooit aan kunnen ontworstelen. Maar u heeft de overwinning behaald. En in u mogen wij die zoeken. En in u mogen wij die vinden. Heere, wilt u geven dat we vanmorgen werkelijk waar verwonderd weer mogen zijn over dat machtige, heerlijke evangelie van Pasen, waar alles in ligt wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, u weet hoe of het in ons hart kan liggen. Bij de discipelen en bij de vrouwen was het zo dat het niet zomaar Pasen werd. Zo kan het soms ook in ons leven zijn dat er zoveel donkerte is. Dat er zoveel obstakels zijn. Maar wilt u de donkerte wegnemen? De obstakels uit de weg ruimen? En dat we vanmorgen door uw woord en door de toepassende werking van uw Heilige Geest hem mogen zien in al zijn heerlijkheid, de Heere Jezus Christus. En dat we het werkelijk mogen beleven. U zij de glorie. Heere, wij weten ons diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Zoals we hier bij elkaar zijn, zoals we meeluisteren. En wil ook uw dienaar vanmorgen de woorden geven, door uw Geest geleid, opdat hij ons als gemeente daarin mag voorgaan en onderwijzen. Dat u overal zijn, heren, waar vandaag dat heerlijke evangelie van Pasen wordt verkondigd. In ons eigen land, maar ook ver daarbuiten. We hebben paasgroeten gekregen van de gemeenten in Bulgarije, waar we ons mee verbonden weten. En daar mag het vandaag ook heerlijk verkondigd worden, dat de Heere Jezus leeft en dat in hem de overwinning te zoeken en te vinden is. Heere, wilt u hen ook die vrede en die vreugde van Pasen krachtig, sterk doen beleven. En zegen ze ook in de situatie waarin zij zich bevinden. Ze moeten onder andere omstandigheden gemeente zijn dan wij. Wilt u ze zegenen en tot een zegen doen zijn. We bidden van u, Heere, dat wij niet alleen maar dat evangelie van Pasen mogen horen. En door uw Geest mogen geloven. Maar wilt u geven dat we ook werkelijk lichtdragers mogen zijn. We leven in een donkere wereld. Een paasloze wereld. Waarin zoveel aan de hand is, waar de machten van ondergang zo kennelijk en zo tastbaar aanwezig zijn. Maar dat uw gemeente en dat ook wij lichtdragers mogen zijn. En dat we dat evangelie van Pasen ook mogen uitstralen in ons doen, in ons laten, in ons spreken. Heren, wij willen samen vanmorgen heel in het bijzonder uw grote naam dank zeggen voor het feit dat u broeder en zuster Priem van de Orion de komende week zult doen gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. En ze hebben uw trouw mogen ervaren. En ze zijn dankbaar tegenover u voor alle zegeningen die ze ontving, samen met hun kinderen. Maar heren, er zijn ook moeilijke tijden geweest en er zijn zorgen geweest met betrekking tot de gezondheid. En nog steeds zijn er gezondheidsmoeite. Maar de dank mag overheersen en wil de dank aanvaarden. En wil onze broeder en zuster ook verder gedenken. U weet wat ze nodig hebben. We dragen ze van harte aan u op. Wij willen samen ook bidden, heren, voor onze broeder Gert Takke. Dankbaar dat hij weer thuis is uit het ziekenhuis, toen hij van de week zo plotseling opgenomen moest worden. Het leek allemaal zo ernstig en dat was het ook. Maar u heeft hem nog willen sparen en bewaren. Medicijnen willen zegenen. Wilt u hem verder gedenken en verder herstel geven? Heren, we zijn ook dankbaar dat onze zuster Ineke Ebbers weer in haar eigen vertrouwde omgeving is. Zo lange tijd moest ze elders verblijven, omdat ze zorg nodig had. U kent haar omstandigheden, lichamelijk en geestelijk. Wilt u met haar zijn? We leggen haar in uw handen. Heren, wij bidden voor onze zuster Corrie van Gerestein. Onze zuster die gisteren zo onverwachts nog weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis van Ede. En haar situatie is zo zorgelijk, naar de mens gesproken, zo bijzonder zorgelijk. Maar we leggen haar in uw handen. En heren, dat dat evangelie van Pasen, waar ze toch gisteravond ook een moment nog aandacht voor mocht hebben, laat dat evangelie haar troosten en haar hoop en haar verwachting uitmaken. Heren, we leggen haar ook nu samen in uw hand. We bidden ook voor de familie van Assel. De familie die gisteren rondom dat open graf van vader en grootvader heeft moeten staan. Troost hen, wees hen nabij, ook in de verwerking van het verdriet en het gemis. En we bidden dat voor alle bedroefden in ons midden, die wat langer geleden of wat korter geleden met een verlies in hun leven geconfronteerd zijn, ondersteun, troost en geef kracht. En bovenal veel zicht op u, o Heere Jezus Christus, die het gezegd heeft, ik ben dood geweest, maar zie, ik ben leven tot in alle eeuwigheid. In u mogen we eeuwig leven zoeken en ook vinden. En zo komen wij samen tot u, Heere. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om uw blijvende zegen op grond van hem die is en die was. En die straks ook weer komen zal. De opgestane levende Heer, Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 21, gemeente, is een hele bijzondere psalm. En vooral die versen 3, 4 en 5, die hebben betrekking op de overwinning die de Heere Jezus heeft behaald toen hij opstond uit het graf. Psalm 21, een zogenaamde Messiaanse psalm. En we gaan ervan zingen de versen 3, 4 en 5. staan samen stil bij het gedeelte dat we gelezen hebben. Het verslag van de opstanding. Althans, meer het verslag van dat het graf leeg is. En dat Maria Magdalena, Petrus en Johannes daar naartoe gingen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 30. En daarvan het derde en het vierde vers als we naar de boodschap van dit gedeelte hebben gehoord. Psalm 30, vers 3 en vers 4. Het kan Pasen zijn, gemeente. En dat hoeft nog niet meteen te betekenen dat het ook Pasen is voor jouw hart. En misschien ben je zo ook wel naar de kerk gekomen vanmorgen. Dat je bij jezelf zoiets had van, ja, het is Pasen, maar er zijn zulke geweldige moeiten in mijn leven. Er is ziekte, er is verdriet, er zijn zoveel spanningen. En als die niet in ons eigen leven zijn, dan kun je soms zo ook in beslag genomen zijn door alles wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Hoe zal het gaan? Spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Waar zal dat nou allemaal weer op uitlopen? En dan hoor je hier weer van aanslagen. Dan word je weer met Syrië geconfronteerd. Pasen, ja. Het hoeft meteen nog geen Pasen te zijn voor je hart. Weet je, gemeente, hier in Johannes 20 ontmoeten we drie mensen voor wie het nog lang geen Pasen is, hoewel het al wel Pasen geworden is. Maria Magdalena, Petrus, Johannes. Allemaal mensen uit de kring om de Heer Jezus heen, gelovige mensen, dat is duidelijk. Maar het is nog geen Pasen. En al deze drie mensen die worden geconfronteerd met een leeg graf. Maar dat lege graf wordt niet direct in verband gebracht met Pasen. Ze concluderen niet meteen daaruit dat de Heere Jezus opgestaan is. Nee, Maria en Magdalena en ook Petrus hebben eerst een ontmoeting met de levende Heere zelf nodig. Uiteindelijk is er maar één van de drie, en dat is Johannes, die tot geloof komt in de opgestane Heere, maar dan moet hij nog eens een keer weer opnieuw in dat graf zijn geweest. En dan moet hij heel goed om zich heen gekeken hebben. En dan ziet hij bepaalde details. En dan wordt hij, door die details, wordt hij eigenlijk op een idee gebracht door de Heilige Geest. Dan wordt hij tot geloof gebracht, dat is veel beter uitgedrukt. En dan pas wordt het werkelijk Pasen voor zijn hart. Het kan Pasen zijn, maar het kan best nog wel eens even duren voordat het ook Pasen wordt voor je hart. En we hopen van harte dat dat vandaag het geval mag zijn. Vanmorgen, vanmiddag en morgen en ook natuurlijk overmorgen. Dat we werkelijk uit die werkelijkheid van Pasen mogen leven, ons erover mogen verheugen en daar de vrede in mogen ervaren. Een leeg graf op de paasmorgen, dat is er aan de hand in Johannes 20. Een leeg graf op de paasmorgen brengt nog niet meteen tot geloof. Het brengt wel tot geloof. Daar gaan we het over hebben. Een leeg graf op de paasmorgen brengt nog niet meteen tot geloof. Het brengt uiteindelijk wel tot geloof. Het was die zondagmorgen heel erg vroeg toen Maria Magdalena naar het graf van de Heer Jezus ging. De nacht was zelfs niet eens helemaal voorbij. Maar Maria kon en wilde niet langer wachten. Ze wilde naar het graf van de Heer Jezus toe, die ze zo lief had. En waarom had ze de Heer Jezus zo lief? Maria Magdalena was iemand van wie gold dat Jezus haar van 7 boze geesten had bevrijd. Nou, Als je door de Heere verlost bent en dan ook nog eens een keer van 7 boze geesten, dan is je hart wel voorgoed aan hem verbonden. Dat zal toch wel duidelijk zijn. En nu gaat ze naar het graf. En wat wil ze nou zo vroeg bij het graf? Ze wil hem zalven. En alles wat daarvoor nodig is, heeft ze heel minutieus en zorgvuldig bereid in de nacht daaraan voorafgaand. Maar als ze dicht bij het graf is, dan schrikt ze. Want de steen die op Goede Vrijdag voor de opening van dat rotsgraf is gerold, die blijkt daar niet meer aanwezig te zijn. Die ligt ernaast. En dan wordt het donker in haar hart. Nog donkerder dan het eigenlijk al is. De steen is weggerold. Nou, dan heeft ze de conclusie meteen klaar. Dat kan maar één ding betekenen. De steen is weggerold. Ze hebben Jezus, mijn Heere, weggenomen. De paniek slaat toe. En ze gaat meteen naar Petrus en Johannes, die bij elkaar zitten. En ze doet, deze twee discipelen, het hele relaas. Hoe ze geschrokken is en hoe ze weggerend is. En hoe ze zich eigenlijk ook er zorgen over maakt wat ze met Jezus hebben gedaan. En dan lees je dat Petrus en Johannes meteen op weg gaan naar het graf. En dat ze polshoogte willen gaan nemen. Wat is er nou werkelijk waar van dat verhaal van Maria? En wij hadden het natuurlijk van Petrus en Johannes ook niet anders verwacht dat ze meteen op weg zouden zijn gegaan. Want zij zijn toch zijn discipelen. En als er twee mensen waren die, als Jezus werkelijk uit het graf was weggenomen, hem weer terug zouden kunnen leggen, dan waren zij het. Dan moesten ze natuurlijk eerst wel hebben kunnen vinden. Maar toch, en zo zie je dat ze allebei op pad gaan, Petrus en Johannes, naar de hof van Jozef van Arimathea. Naar het graf waar de Heere op vrijdag is gelegd. Weet je wat heel opmerkelijk is? Dat je hier leest, en lees het maar met me mee in vers 4, hè? Dat je hier leest dat Johannes sneller loopt dan Petrus. En dat is een trek in deze geschiedenis waar je zomaar overheen zou lezen. Maar als je er even bij stilstaat, dan zeg je, wat is dat toch eigenlijk opmerkelijk, hè? Wij kennen die discipelen een beetje uit de Bijbel. En dan weten wij dat Petrus een veel vuriger, heftiger discipel is geweest dan Johannes. Johannes is meer bezadigd en die gaat eerst eens een keer de dingen overwegen. Petrus handelt primair. Johannes meer secundair, zeggen we dan. En wat is Petrus al niet vaak door de Heere teruggewezen? Petrus, nee, dit moet je zo niet doen. Nee, Petrus, je zegt van alles, maar dat kan zo niet. Dat komt niet goed. Maar hier lees je dat de meer secundaire Johannes sneller loopt dan Petrus. En dat Johannes het eerste bij het graf is. En dan vraag je je af, hoe kan dat nou? En dan ga je denken. En dan zeg je, oh, maar wacht even, nou wordt het mij duidelijk. Nou wordt het mij wel duidelijk. Petrus loopt op paasmorgen niet zo hard. Waarom? Omdat hij op Goede Vrijdag zo'n scheve schaats gereden heeft. Om het zomaar eens uit te doen. Omdat hij de Heere Jezus verloochend heeft. En omdat hij het zo duidelijk heeft gezegd. En hij heeft er nog bij gevloekt ook, moet je weten. Verschrikkelijk. Hè? Van ik ken die mens niet. Nee, jij was er toch ook bij. Nee, ik ben niet van hem. En de haan die kraaide. En de Heere Jezus keek hem in de ogen. En Petrus, hij was verbroken. Hij heeft geweend, gehuild, bitter gehuild om zijn zonde. Maar dacht je dat op de paasmorgen het allemaal weer vlak was en dat hij het vergeten was en dat hij dacht, nou ja, dat was een foutje? Nee, natuurlijk niet. Als een mens met zijn zonden in zijn leven geconfronteerd wordt, dan is dat een heel iets. Dan ben je daar niet 1, 2, 3 zomaar bovenuit. Dan is dat een worsteling. En dat is bij Petrus ook geweest, hè? Dat is een worsteling geweest. Ik heb de Heere verloochend. En nou is het paasmorgen. En nou is het graf leeg. En nou vreest hij eigenlijk. Hè? En nou wil hij eigenlijk zo aan de ene kant graag weten wat er precies gebeurd is. Maar hij is ook bang voor de confrontatie met de realiteit. Wat gaat hij nou meemaken? Wat gaat er nou gebeuren? En dan zie je dat Petrus gewoon een stapje minder hard loopt. Johannes snelt vooruit. En Petrus, nou ja, met lood in de schoenen gaat hij zo naar het graf. Johannes is sneller. En Johannes is als eerste bij het graf. En dan lezen we hier, gemeente, dat als Johannes bij het graf komt, dan gaat hij even naar binnen kijken. Het is een rotsgraf, hè. Als je een reisje naar Israël gemaakt hebt, dan weet je, in de graftuin, daar is ook zo'n graf nagebouwd, hè. En dan heb je zo'n opening en dan kun je zo naar binnen kijken en dan zie je zo'n ruimte. En zo heeft Johannes dat ook gedaan. Hij heeft in die opening gestaan, hè, kun je het voorstellen. Hij heeft zo even goed om zich heen gekeken. En toen zag hij alleen maar doeken liggen. En toen zag hij helemaal geen lichaam meer. En toen leek het er voor hem op dat Maria Magdalena gelijk had, toen ze ervan uitgegaan was dat ze de Heer Jezus hadden weggenomen uit het graf. Alleen maar wat doeken. Zou de haat van het volk zo groot geweest zijn dat ze hem zelfs in het graf geen rust hadden gegund? Of hadden de Romeinse soldaten het gedaan, omdat ze toch uiteindelijk ook de spot nog weer met hem wilden drijven? Wat was er toch gebeurd? Even later komt ook Petrus bij het graf. En Petrus, ach. En daar zie je dan echt weer Petrus in, die nieuwsgierig is en die wat meer doorpakt, om zomaar te zeggen. Die stapt meteen dat graf binnen, die gaat door de opening naar binnen toe. En dan ziet ook hij alleen maar doeken liggen. Helemaal geen lichaam, alleen maar doeken. Jezus is er niet. En als Petrus om zich heen kijkt en die doeken ziet liggen, dan is er één feit wat hem bijzonder opvalt. Want dan is er daar in die ene hoek een doek die heel netjes is opgerold. Het is de zweetdoek geweest die om het hoofd van de Heer Jezus is gelegd. Maar nu ligt hij daar netjes opgerold, daar in die hoek. De andere doeken liggen kennelijk zomaar door heel de ruimte verspreid. Maar die ene doek, die is netjes opgerold. En daar blijkt toch wel heel wat uit. En dat zal ook Petrus op dat moment wel ervaren hebben. Die zal ook wel begrepen hebben, hier is iets bijzonders aan de hand. Die doeken, dat is allemaal wel te begrijpen, dat die daar zo kriskras door die ruimte liggen. Maar die ene doek die opgerold is, die zweetdoek die opgerold is, dat moet toch eigenlijk wel een bijzonder teken zijn. Zou de Heer Jezus nou echt uit dat graf weggerukt zijn, weggeroofd zijn, dan was dat met veel kracht gebeurd. Zouden dan de mensen die dat gedaan hebben, de Romeinen of de Joden, zouden die dan die zweetdoek heel netjes hebben opgerold en keurig daar in de hoek hebben gelegd? Nee, dat zouden ze echt niet hebben gedaan. Dan zou die zweetdoek ook ergens door het graf gezweefd hebben. En zo is er eigenlijk al iets waaruit blijkt dat er moet meer aan de hand zijn dan dat er iemand is geweest, of meerdere zijn geweest, die Jezus uit het graf hebben weggeroofd. Maar komt Petrus nou echt tot geloof? Wordt het nou dan echt Pasen voor Petrus, als hij dan deze dingen allemaal ziet? Helaas niet. Er staat in Lucas 24, waar ook gerefereerd wordt aan dit gedeelte, dat toen hij dat zo zag, dat hij zich verwonderde en dat hij zich afvroeg wat er dan gebeurd kon zijn. Dus Petrus komt nog niet tot geloof, ook al is er wel degelijk iets wat hem opgevallen is en waarvan wij dan zeggen, ja, maar dan is het toch wel duidelijk. De Heer Jezus moet dan toch wel opgestaan zijn. Dat kan toch niet anders. Als die steen weggerold is, dan kan dat door mensen gedaan zijn. Maar als die doek precies is opgerold, dan moet er toch wel wat meer aan de hand zijn. Dan moet Jezus toch opgestaan zijn. Dan moet hij niet weggenomen zijn. En zo wordt op die paasmorgen, zonder dat Petrus het in de gaten heeft, zo wordt op die paasmorgen al heel subtiel, heel fijnzinnig het evangelie van de opstanding verkondigd. Door die opgerolde zweetdoek daar in de hoek. En dan moeten wij natuurlijk vanmorgen tegen elkaar zeggen, zo had de Heer Jezus ook gezegd. Nee, hij had het niet over een zweetdoek gehad die netjes op zou worden gerold. Maar hij heeft het wel gehad over dat hij op zal staan. Ik zal lijden, ik zal sterven. Maar ik zal op de derde dag ook weer opstaan uit de doden. Hij heeft het meer dan eens gezegd. Je moet de evangelie er nog maar eens op nalezen, gemeente, hoe vaak of Jezus het gezegd heeft. Je zal hierover verbazen hoe dikwijls hij dat heeft betuigd. En nu op de paasmorgen blijken die woorden waar. Het open en het lege graf en die opgerolde zweetdoek, die verkondigen het evangelie. Jezus is herrezen, uit de doden werkelijk opgestaan. Hij die gekruisigd was, gestorven is en begraven werd. Hij is nu de levende Heere. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En weet u, gemeente, dat evangelie, dat moeten we ook steeds weer opnieuw horen. En dat evangelie, dat moet ook steeds weer verkondigd worden. Want dat evangelie, dat is werkelijk het keerpunt in heel de heilsgeschiedenis van God. En waar wij mensen het niet verder kunnen brengen dan de dood en schuld, daar heeft God ervoor gezorgd dat zijn eigen lieve zoon die schuld verzoende. En dat hij op de paasmorgen uit het graf getreden is als de overwinnaar op schuld en op zonde en op de dood. U heeft helemaal gelijk, de opstanding van de Heer Jezus was in de allereerste plaats natuurlijk van belang voor hemzelf. En de Vader heeft eigenlijk door die opstanding laten blijken, ik aanvaard het offer dat u, mijn zoon, op Golgotha, op Goede Vrijdag heeft gebracht. Het is wel eens genoemd, Pasen, dat God als het ware zijn handtekening heeft gezet onder de betaalde schuldrekening. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. God heeft gezegd, het is voldoende. Ik neem dat offer volkomen over. Het is genoeg. Het is volbracht. Het is ook voor de Heer Jezus geweldig belangrijk geweest dat hij opgestaan is uit de doden. Want dat betekent ook voor hem de overwinning op de dood. En toen hij opstond, toen had hij die dood ook werkelijk achter zich. En dat maakt het verschil ook. Met de opstanding van Lazarus bijvoorbeeld. Lazarus die we ook wel kennen. He, Lazarus is op een gegeven moment opnieuw gestorven. Maar de Heer Jezus die is opgestaan om nooit meer te sterven. Hij heeft de dood overwonnen. En in Openbaring 1 zegt hij, ik ben dood geweest. En ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En dat is de werkelijkheid en dat is een machtig iets. Hè? En dat is niet alleen van geweldig groot belang voor de Heer Jezus zelf, maar is ook van geweldig groot belang voor ons die met een oprecht geloof aan Hem verbonden zijn. Voor heel de kerk van de Heer is het van geweldig belang dat Hij opgestaan is uit de doden. Waarom? Omdat we nu mogen weten dat al die machten die door ons niet te overwinnen zijn, overwonnen blijken te zijn. Omdat we nu mogen weten, zoals ik net eigenlijk al zei, dat die macht van de zonde en de schuld, die wij nooit kunnen overwinnen, dat die werkelijk overwonnen is door Hem. We mogen onze zonden bij deze Christus brengen. En we mogen in deze opgestane Heere Jezus een volkomen verzoening voor al onze zonden vinden. Niet alleen zoeken, maar ook vinden. En we mogen in deze opgestane Heere Jezus ook de overwinning vinden op de dood. Wij zijn sterfelijke mens. Maar weet je wat je belijden mag? Omdat het Pasen is geworden. Mijn dood is geen betaling straks meer voor mijn zonde. Maar is slechts een afsterving van mijn zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Zo formuleert onze catechismus het. En dat mag voor jou als christen ook de belijdenis zijn. En wat een geweldige troost is dat toch niet? En omdat de Heere Jezus opgestaan is, mogen we ook al vooruitkijken en mogen we weten dat ieder die in Hem overleden, gestorven is, straks ook weer zal opstaan. De graven zullen geopend worden. En allen die in Hem gestorven zijn, zullen herrijzen. En een nieuw lichaam ontvangen waarmee ze voor eeuwig Hem zullen dienen, Hem zullen verheerlijken. En op de nieuwe aarde zullen leven. Wat een machtige toekomst breekt zich baan op grond van Paas. En iets van die opstandingskracht, gemeente, ervaar je als christen al in je hart en in je leven. Want je ervaart, je hart wordt naar boven getrokken. En dat is een van de geweldige tekenen van Pasen. En er wordt wel eens gezegd, hoe ervaar ik Pasen in mijn leven? Dat ervaar je, dat je gaat merken dat je losser komt van het aardse bestaan. Niet dat je wereldvreemd wordt of wat dan ook. Maar dat je een vreemdeling bent geworden hier beneden. Je hart trekt naar boven toe. Je hart trekt naar de toekomst toe. Je hart trekt naar Hem toe, die je leven geworden is. Christus, zegt Paulus, die ons leven geworden is. En dat ga je als christen zo echt ook beleven. Die opstandingskracht, nee, het is niet zo dat het volmaakt is en daar heb je verdriet over. Maar je kunt het niet ontkennen dat er een verlangen in je hart gelegd is om de Heere te dienen en voor Hem te leven. En die toekomst, ja, die trekt zich gelovig naar zich toe. Die trekt je gelovig naar je toe. Dat is allemaal het gevolg van Pasen. De opstandingskracht mag ik nu al ervaren in mijn leven. Belangrijk. Paas. Hoe hebben die twee discipelen nou eigenlijk gereageerd op dat lege graf en op die opgerolde doek? Nou, we hebben het net eigenlijk over Petrus gehad. Petrus die het op dat moment helemaal niet geloofde, die alleen maar verwonderd was. Die dacht van, wat is hier toch gebeurd? Er moet wat bijzonders zijn, maar wat? Maar gemeente, er is ook een andere discipel bij betrokken en dat is Johannes. En Johannes die had eerst, zo zei ik al, die had eerst eens even in dat graf rondgekeken, zo om het hoekje gekeken en had die doeken zien liggen. En toen was het eigenlijk zo dat hij dacht van, nou ja, ik weet het ook niet. Maar nou Petrus zei van, ja maar die doeken, en moet je daar eens kijken, daar is een doek die helemaal opgerold is, netjes in de hoek. Ja, toen ging ook Johannes naar binnen en toen ging die minutieus ook de ruimte binnen bekijken. En toen zag hij het ook, die doeken en die ene zweden. En wat staat er dan? En Johannes geloofde. Ik denk dat Johannes de eerste is die tot geloof in de opgestane Heer Jezus komt. Maar hij komt dus niet tot geloof in de opgestane door de ontmoeting met de levende Heer. Of door bijzondere dingen. Hè? Zo van, nou een geweldig, hè? Hij heeft die engel gezien of heeft de Heer ontmoet en dan komt hij tot geloof. Nee, hij komt tot geloof alleen maar, ja hoe alleen maar? Alleen maar door het zien van die opgerolde zweedoek. En omdat Johannes zich op dat moment ook herinnert dat Jezus had gezegd, ik zal op de derde dag weer opstaan. Je zou kunnen zeggen, Johannes geloofde in een hele gewone weg. Johannes geloofde in de opstanding, zoals eigenlijk ook wij alleen maar in de opstanding kunnen geloven. Namelijk op grond van wat de schriften ons voorhouden. Op grond van wat we horen en lezen, wat we vanmorgen ook met elkaar overdenken. Hè, en in die weg dat we tot geloof mogen komen en ook moeten komen. We zullen geen ontmoeting met de levende Here hebben. We zullen hem niet zien. We zullen vanmorgen ook geen engel zien. Maar dat hoeft ook niet kennelijk. Want als Johannes geloofde, toen hij enkel alleen maar de tekenen van de opstanding zag, dan is dat voor ons toch ook genoeg. Dan blijkt dat de weg te zijn waar langs God door zijn Heilige Geest onze harten tot geloof wil brengen. En ook steeds weer tot geloof wil brengen. Want Pasen is zo'n wonderlijk iets, gemeente. Dat is zo'n wonderlijk iets. Hè. Het kan vorig jaar zo'n goede Pasen voor je zijn geweest. Hè. En dat je vanmorgen in de kerk zit en zegt, ik kan er met mijn hele hart en verstand en met heel mijn ziel kan ik er niet bij. Dat het allemaal zo donker is en dat kan allerlei oorzaken hebben, dat weet ik. En daarom het zal steeds weer opnieuw Pasen moeten worden in de weg van het geloof. In de weg van dat we horen wat we hier verkondigd krijgen. En opdat we geloven wat er ons gezegd wordt. De weg van het geloof. Jezus zei later ook tegen Thomas, wees niet ongelovig, maar wees gelovig. En als ik gelovig mag luisteren naar de boodschap van Paas. Als ik gelovig mag kijken naar die opgerolde zweedoek daar in die hoek van het graf. Als ik gelovig mag luisteren naar wat de Heer Jezus al gezegd heeft. Ik zal lijden, sterven, maar ook op de derde dag weer opstaan. Dan hoef ik hem ook niet eens te zien, maar dan mag ik het weten. Hij leeft. Hij is opgestaan. En daarom is alles nieuw, daarom is alles veranderd. En als dat in mijn hart weer gaat doorklinken, als dat om zo te zeggen weer het licht wordt dat in mijn hart gaat schijnen, dan wordt alles anders. Dan blijven de zorgen in mijn leven dezelfde. Dan is het verdriet niet voorbij. Dan kan de strijd en de spanning nog hevig zijn. Maar als door het geloof Pasen is doorgeklonken tot in mijn hart, dan is alles toch ook weer anders. Dan valt er paaslicht over mijn bestaan. Dan mag ik nu al mijn leven leiden in het diepe besef, er is een Heere die leeft en die alles overwonnen heeft. En dan mag ik naar de toekomst toe vertrouwen hebben, want er is een Heere die leeft en alles in zijn handen heeft. En daarom Pasen voor mijn hart. Het ontstaat er waar we met Johannes gelovig op hem zien. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wij danken u hartelijk, Heere, dat we zo vanmorgen weer als gemeente bij elkaar mochten zijn en het Paasevangelie met elkaar mochten overdenken. Dat Paasevangelie dat zo troostvol is. Dat Paasevangelie waar zoveel kracht in ligt. U heeft alles overwonnen. Wij kunnen niets overwinnen. U heeft alles overwonnen. We mogen het bij u zoeken. We mogen het bij u vinden. Heere, geef dat we vanmorgen het spoor mogen gaan van de apostel Johannes. Die aan die tekenen genoeg had. En toen tot geloof mocht komen. Wat zal dat in zijn hart op dat moment ook een verandering teweeg gebracht hebben? Wat zal dat een vreugde in zijn hart gegeven hebben? Op dat moment al. Voor Petrus duurde het nog langer. Hij moest eerst u ontmoeten. Maar Johannes geloofde. Dat dat ook van ons mag gelden vandaag, Heere. Door het geloof op u, de opgestane Heere, zien. Dan zullen we die vreugde en vrede van Pasen ervaren. Heere, wilt u in de komende week ons nabij zijn? En wil ons ook vanmiddag gedenken als we opnieuw naar uw huis komen. En als we morgen als gemeente ook met onze kinderen het Paasevangelie willen vieren. Maar wilt u ook in de komende week met ons zijn. En we dragen in het bijzonder ook het bruidspaar aan u op, Mirjam Kolen. En haar aanstaande echtgenoot. Geef dat ze een gezegende dag mogen hebben. En dat het begin mag zijn ook van een huwelijksleven onder uw zegenende handen. Heere, wil ook in de komende week ons als gemeente gedenken als we woensdagavond gemeenteavond houden. Er zullen allerlei zakelijke dingen aan de orde komen die niet minder van belang zijn voor ons gemeentelijk bestaan. We zullen ook samen stilstaan bij dat wat ook van ons gevraagd wordt, dat we daar ook over denken hoe we tegenover orgaandonatie staan. Heere, wilt u ons leiden? Wilt u ons uw zegen geven? Vergeef ook wat niet is geweest naar uw heilige wil. Waarin we tekort geschoten hebben. Ook als het gaat om u de lof te brengen. Woorden schieten tekort. Heere, hoor ons. Blijf ons uw zegen geven. Alleen op grond van hem die opgestaan is. En die leeft. Onze Heere. Jezus Christus. Amen. We gaan collecteren en dan is de slotzang uit Psalm 118 en dan het 12e vers. Dit is de dag, dit is de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En laat ons, verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.